Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 80, het eerste en het elfde vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozef kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. De herder in Israël, dat was ook de koning in Israël. Koningen, dat waren de herders van het volk. En zo is ook Jezus de goede koning, de goede herder. Het elfde vers zingen we ook, behoud ons Heer der lege machten. Zo zullen we ons voor afval wachten. 1 en 11 van Psalm 80.
Thank you.
Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we op Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. In deze psalm daar zingen we eigenlijk dat een handvol koren uitgroeit tot een heel korenveld, een gebergte vol van koren. En dat beeld, dat vinden we ook terug in de tekst straks voor de preek. 72 vers 8 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u opnieuw in Johannes 12. We lezen vanavond de versen 20 tot en met 28. Johannes 12, vers 20 tot en met 28. Daar lezen wij Gods woord. En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. Die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volge mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Tot zover de schriftlezing. We willen deze avond luisteren naar dit gedeelte, 24 tot en met 26. En daar weer als kern van het 24ste vers, dat lees ik: voorwaar, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. We willen de Heere bidden om zijn zegen. In onze gebeden willen we gedenken aan zuster Witte van Leeuwen. Er is bij haar longkanker geconstateerd. Er zijn geen uitzaaiingen gevonden, gelukkig. En er zal nu een behandelplan worden opgesteld. En we bidden of de Heere het ook wel wil maken. Of de Heere ook genezing wil schenken. We bidden ook voor zuster Abraham Jan van der Sluis. Zij verwacht deze week uitslagen en wacht ook op een operatie. De uitslagen die hebben dan te maken met wat er gevonden is in haar darmen. We bidden voor zuster Wielauer. Zij is uit het ziekenhuis naar best en waarde gegaan voor herstel en revalidatie. Broeder Hobbel wordt aanstaande donderdag, Deo voor Lente, geopereerd. En we bidden uiteraard ook voor onze broeder van de Kolk die in Nijmegen verblijft. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. U bent de herder. Heere, Israëls herder. En zo kwam u eeuwen geleden Jeruzalem binnen. En zo klonk het: zie, uw koning komt tot u. En hij is een heiland. Een heiland voor Israël. De koning der Joden. En wat een wonder, Heere, dat wij als heidenen ook in zijn werk mogen delen. Dat we in die wilde olijfstam kunnen worden ingeënt. Erbij kunnen komen. Door genade. Heere, wat een onuitsprekelijk wonder. Dat u ook tot ons kwam. Vanmorgen in woord en sacrament. Heren, en u weet het. Van wie het geldt. Wij hebben de koning gezien. Vanmorgen. U weet het, van wie het geldt. We hebben hem omhelst. Zou u het niet weten, als u omhelst wordt? met de handen van het geloof, met de armen van onze hunkering. Zou u het niet weten, het gebed dat tot u opgezonden werd? Heb dank, Heer, voor het werk van uw geest. En zou u ook deze avond, in deze dienst van nabetrachting, willen werken, o Heilige Geest, en in ons midden mag zijn. Heren, en mag het zo zijn dat ook vanavond we de koning mogen zien in zijn schoonheid. En zegen dan ook het onderwijs. Het onderwijs wat u geeft aan allen die aan u verbonden zijn. Het onderwijs van sterven, van volgen, van het verliezen van ons leven, van het haten van ons leven in deze wereld. Heren, dingen die zo tegen ons ingaan. Maar als u werkt, Heren, dan wordt het anders. Dan krijgen we u mee. En als we op u zien, Heren Jezus, dan is er toch ook een gewillig volk op de dag van uw Heerkracht. We bidden, Heren, voor diegenen die u niet kennen. Geef dat ze vanavond voor het eerst oprecht hun knieën mogen buigen. En dat ze het mogen ervaren. Dat u het gebroken hart aanschouwt en geneest. Ja, ten diepste dat u daar zelf ook de auteur van bent. Werk zo in de gemeente. Werk zo ook thuis als we meeluisteren. Schenk jongeren en ouderen uw zegen en geef, Heren, aan ons allen dat we ernaar gaan verlangen om in dienst van die koning te staan. Bidden voor de gemeente. Woon en werk, Heren, onder ons. Woon en werk in de gezinnen. Dat het woord van u er gezag mag hebben. En dat jongeren en ouderen daarvoor willen buigen. O Heren, werkt u het. Want het is er niet van ons uit. Het groeit niet op onze akker. Gehoorzaamheid, liefde, berouw. Heren, wilt u het door de kracht van uw geest het werken. U hoeft toch maar te spreken. En Lazarus kwam naar buiten. En het is er te gebieden. En het staat er. Heren, wees ons nabij. Bidden voor diegenen die we genoemd hebben zojuist. We bidden voor zuster Witte van Leeuwen. U weet van de boodschap die zij te horen kreeg. En die ze nu ook gedeeld heeft met degenen die haar lief zijn. En nu mogen we als gemeente onze handen vouwen en om haar heen staan. En u aanroepen om uw genade, maar ook om uw hulp. Heren, zou u willen geven dat als deze week er een plan mag komen over wat er gedaan gaat worden, dat dat ook gezegend mag worden. En zoals de artsen aangaven dat er hoop is op genezing, ja, Heren, mag haar hoop en mag onze hoop dan niet slechts op genezing zijn, maar mag onze hoop op u zijn. En wilt u zo wonderen doen. En wilt u aan haar en haar man en haar gezin denken. En uw genade. Wilt u zo voor haar zorgen, Heren. En dat ze zich met lichaam en ziel aan u mag toevertrouwen. Dat bidden we voor zuster Abraham Jan van de Sluis, Heren. die in afwachting is van uitslagen, naar onderzoeken. Heere, wilt u met haar zijn en dat ze deze dagen, die toch ook alweer spannend zijn, op u mag steunen, op u mag vertrouwen. En dat ze zich ook met lichaam en ziel aan u mag uitleveren door het geloof. Heere, wat zijn we broze mensen. Wat zijn we kwetsbaar. Wat kan er aan ons levensboompje geschud worden. Maar leer ons, Heere, dat de grootste kwaal niet de ziekte is. Maar dat onze grootste kwaal is dat we u niet eren zoals u waard bent. Maar Heere, daar hebt u ook medicijn voor. De Heer Jezus en zijn gerechtigheid. Mogen we gebruik maken van dat medicijn. Ook als gemeente. Heere, wilt u voor zuster Wielhouwer van de Doel zorgen? Wilt u met haar zijn in beste waarde? Dank, Heere, voor dat kleine stapje wat er gezet is uit het ziekenhuis daar naartoe. Maar Heere, het is maar een klein stapje. Hoewel onverdiend, toch, Heere, u weet het verlangen van onze zuster. En we bidden, wilt u haar nieuwe krachten geven? Wilt u haar herstel geven? En schenkt u haar ook geduld en overgave in de weg die zij heeft te gaan. En Heere, mag ze ook ervaren dat u er bent en dat u van haar af weet. Wilt u zo met haar zijn, Heere, en dat ze op u mag leunen en steunen. Wees u met broeder Hobbel, Heere, die komende donderdag naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Heere, heb dank dat dat mogelijk is. Maar zou u het ook willen zegenen? Zou u de artsen willen besturen, de handen van de chirurgen? En Heere, heb dank voor de middelen die u schenkt. Maar Heere, we zijn niet in de handen van de middelen. En we zijn niet in de handen van de artsen. Maar we zijn in de handen van u. En mag onze broeder dat zo bij de voordeur ervaren samen met zijn vrouw. En wilt u hen verblijden door uw daden. We bidden, Heere, voor onze broeder van de Kolk die in Nijmegen verblijft. Heere, wilt u hem opzoeken. En wilt u geven dat ook hij het mag ervaren. Daar, wat het betekent, zie, uw koning komt tot u. En als u komt, dan brengt u alles mee. Heere, zou u de behandeling daar ook willen zegenen? En dat bidden we voor hem, maar dat bidden we ook voor allen die te maken hebben met psychische moeite in de gemeente. Wilt u ze nabij en goed zijn? Heere, zo zijn onze ogen op u. Zegent u ons, zegen heel uw kerk wereldwijd, het werk van zending en evangelisatie. Zegen het werk onder de migranten en de vluchtelingen, ook in onze gemeente. Ook aanstaande vrijdag, Heere, wilt u het zaadje, de zaadjes die gezaaid worden, wilt u ze laten ontkiemen en wilt u voor de vrucht zorgen. En geef ook moed en kracht, bemensing en liefde. Bidden voor onze kerken, we bidden voor gemeenten, voor predikanten die het moeilijk hebben, waar zorgen zijn. Denk aan hen, Heer, en uw genade. En dat het werk van u toch voortgang mag hebben. Ja, ontferm u over uw volk Israël. Heere, geef dat ze tot jaloersheid gewekt mogen worden. Dat is uw werk, Heere. Wilt u dat doen? En dat ze de Heer Jezus mogen omhelzen. En geef ook vrede daar in het Midden-Oosten. Uitkomst. En tegelijk, Heere, uw komst. Ja, die zal zorgen voor vrede. Die zal ervoor zorgen dat de aarde met vrede en met eerbiedige liefde gevuld zal zijn. Heere, wilt u dat dan werken en schenken? Dat u zo zorgen voor jongeren in ons midden, voor ouderen, onze tieners, onze kinderen. Helpt u ze op school, Heere, helpt u onze jongeren als ze soms ook tobben met moeilijke dingen in hun leven. Heere, helpt u ze als ze keuzes moeten maken. Helpt u ze als ze te maken hebben met gebrokenheid, met onvervulde verlangens, met handicaps of wat dan ook. Heere, zegen zo ons allen. En wees in ons midden, Heere. We hebben het niet verdiend. We hebben u zoveel te vragen. Maar als het erom gaat, Heere, dan zou u ons geen onrecht doen als u nee zou zeggen op al onze gebeden. Maar Heere, schenk ons toch uw genade, zoals u dat toch ook beloofd hebt in uw woord. En wilt u ons aanzien in de Heere Jezus, in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven, gemeente. We gaan zingen uit Psalm 22, daarvan vers 8. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. En vers 11, verlos mij van de leeuw die woedt en teert. Een psalm die profetisch ook spreekt over het lijden en over het sterven, over het verbrijzeld worden van de Heere Jezus. 8 en 11 van Psalm 22. Psalm 68, vers 7 zingen we als antwoord op de preek, gelijk een duif voor het zilverwit. Gemeente, bent u bang om voor de leeuwen gegooid te worden? Zweer Christus af. En zeg dat je hem niet kent. Een offer aan de goden. Anders zul je gedood worden. De oude bisschop Ignatius van Antiochië. Hij kijkt zijn ondervragers vol medelijden aan. Hij is niet bang voor een wrede dood. Hij is niet bang voor de leeuwen. Hij zegt, ik ben Gods tarwegraan. En ik moet door de tanden van de leeuwen vermalen worden. Gods tarwegraan. Bent u dat ook? Het gold in ieder geval van de Heere Jezus. Hij spreekt erover in de tekst die we zojuist hebben gelezen. Wat betekent dat? De wet van het tarwegraan. Daar willen we samen over nadenken. De wet van het tarwegraan, dat is het thema ook van de preek. En we zien allereerst die wet van het tarwegraan in het leven van de Heere Jezus. Dat is het eerste in het leven van de Heere Jezus. En vervolgens in het leven van de gelovigen, van de schapen, van de herder, van de kinderen van God, de gelovigen. Dus de wet van het tarwegraan in het leven van de Heer Jezus en in het leven van de gelovigen. Gemeente, vanmorgen zagen we hoe de Heer Jezus de stad Jeruzalem binnenreed op een ezelsveulen. De menigte haalde men enthousiast binnen, zwaaiend met palmtakken. Hosanna, red ons. Dat weet je vast nog wel. Red ons toch, betekent het. Het is een smeekgebed. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Hij die is de koning van Israël. Nu zal dan wellicht het moment komen dat hij zich als koning laat kronen. Velen denken het. De hele wereld loopt hem na. Zo zeggen de fariseeën bang en boos. Dit gaat helemaal mis. En zelfs de buitenlanders die in Jeruzalem op bezoek zijn voor het paasfeest, ze zijn onder de indruk. Onder de indruk van de verhalen die ze gehoord hebben van die Jezus. Hij heeft zojuist een dode opgewekt. Wordt hij koning? Is hij dan de Messias die komen zou? Het zijn die buitenlanders, die Grieken, waar Johannes over schrijft in vers 20. Er waren sommige Grieken op het feest, het paasfeest, die naar Filippus gingen met de vraag, wij wilden Jezus wel eens zien. We hebben zoveel over hem gehoord. Wie is het dan? Naar Filippus gaan ze. Filippus kwam uit Bethsaida, was een streek waar de meeste mensen ook Grieks spraken. En Filippus brengt dan de vraag samen met Andreas bij de Heere Jezus. Wat een eer voor de Heere Jezus, dat er zelfs Grieken geïnteresseerd zijn in hem. Zal het dan nu waar worden, wat die psalm zingt? Al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heer. Is dat hier al een beetje het geval? En wat zegt Jezus dan nou? Wat een eer, laat die Grieken maar komen. Nee, gemeente, hoewel iedereen welkom is dan bij de Heere Jezus. Hij gaat iets vertellen over zijn koningschap. De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen, dat is hij zelf, de Heere Jezus, verheerlijkt zal worden. En weer dat woordje verheerlijkt. wat je heel vaak tegenkomt in het evangelie naar Johannes. Hij zal koning worden, hij zal verheerlijkt worden, jawel, maar niet zoals de mensen denken. Zijn kroon wordt een doornenkroon. En zijn troon wordt een kruis. Want daar wijst zijn verheerlijking op. In het evangelie naar Johannes. Het wijst op een koningschap dwars door de dood heen. Zo zal hij dat verwerven. En daar gaat het dan ook over in dat volgende vers. Net nadat verheerlijkt worden, spreekt de Heere Jezus: voorwaar, voorwaar, amen, amen. Ik zeg u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar als het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En het gaat dus over het sterven van hemzelf, van de Heere Jezus. Je had eerder al zoiets duidelijk gemaakt, gemeente. Die gelijkenis over het mosterdzaad dat in de aarde valt. Klein en onbetekenend, maar er ontstaat een grote boom uit dat mosterdzaad. Nou, dat kun je ook toepassen op de Heere Jezus Christus als koning. En diezelfde lijn vind je ook hier, dat er een zaadje in de aarde moet vallen. Niet met de nadruk dan op dat kleine begin, mosterdzaad en dat geweldige resultaat, zo'n mosterdplant. Maar hier valt nou de nadruk op de weg die dat zaadje moet gaan. De weg die dat tarwegraan moet afleggen. Wat is de Heere Jezus voor koning? En hoe zal dat gaan in zijn koninkrijk? Nou, koning Jezus is net als zo'n tarwekorrel. Een tarwekorrel die in de aarde moet vallen en die daar gaat sterven. In die weg zal hij koning zijn en in die weg komt zijn koninkrijk en in die weg zal er vrucht komen. Laten we eens kijken naar het beeld. Tarwegraan. Er staat gewoon eigenlijk ook graankorrel. En van welke soort het is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar als je graankorrel in de zak laat zitten, wat gebeurt er dan mee? Nou, dan gebeurt er niks mee. Een graankorrel die kan heel lang bewaard blijven. Denk aan het graan dat Jozef opsloeg in die pakhuizen in Egypte. Dat bleef echt heel lang goed. Tarwegraan. Sommige graansoorten, las ik ergens, kun je wel 100 jaar bewaren. Honderden jaren bewaren. Zonder dat de kiemkracht, de groeikracht afneemt. Wat heeft God dat bijzonder geschapen, niet waar? Maar als die graankorrel, die dus zo heel lang goed blijft, niet in die aarde valt, ja, dan blijft dat gewoon een korrel. En dat zegt de Heere Jezus ook, als die graankorrel niet in de aarde valt, dan blijft die korrel alleen. Maar wat gebeurt er als je dat zaadje, als je die graankorrel in de aarde stopt? Ja, dan gebeurt er wel wat. Dan knapt dat graantje open. Dat graantje breekt open. Misschien dat de kinderen dat wel eens gezien hebben. Dat die wel eens tuinkers gezaaid hebben. Ja, op watten, maak je nat. Of een boon, kan ook. Boon in een potje met keukenpapier en maak je dan nat. Een glazen potje. Dan moet je wel zorgen dat je die boon nog heel goed kan blijven zien. Dan kan je het zien. Als je er elke dag naar kijkt, hoe die open knapt, openbreekt en dat er iets uitkomt. Nou, zo is dat ook met die graankorrel. Die breekt open En die sterft, die verteert. Gebeurt ook met aardappels, als je aardappels poot. Er is straks helemaal niks meer van te zien. Maar wel wat er uitgekomen is uit dat zaadje. Dat sterft in de aarde. Daaruit groeit een korenhalm. Met heel veel nieuwe graankorrels. Veel meer dan één. Nou, dat is het beeld dat de Heer Jezus gebruikt. De Heer Jezus is zelf zo'n zaadje, zo'n graankorrel. En hij, de Heer Jezus, moet in de aarde vallen. Hij moet sterven, betekent dat. En zo zal er heel veel vrucht komen. Vrucht dus door het sterven, door de dood van de Heer Jezus. En dat is de enige manier. De enige manier, zoals er geen andere mogelijkheden voor een graankorrel is om zich te vermenigvuldigen dan door in de aarde te vallen en door daar te sterven, zo is er ook geen andere mogelijkheid voor de Heere Jezus. Hij moet sterven. Het is niet genoeg, gemeente, dat hij uit die hoge hemel zo laag neerdaalt, dat hij zijn goddelijke heerlijkheid en majesteit aflegt en dat hij een mens wordt. Het is niet genoeg dat hij volmaakt leeft op aarde en volmaakt zijn vader gehoorzaamt, volmaakt de vader geeft waar de vader recht op heeft. Het is niet goed, gemeente, als de Heer Jezus verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk lijdt. Het is niet genoeg. Als hij in Johannes 12 naar de hemel zou gaan, dan zou zijn werk niet af zijn. Dan komt er geen vrucht. Dan wordt er niemand gered. Dan wordt er niemand verzoend. Hij moet sterven. En dat moet. Voorwaar, zeg ik u. Zo zegt hij. Dat is waar en zeker. Tenzij dat ik sterf. Net zoals dat tarwegraan. Er zal geen vrucht komen. En er zal niemand behouden worden. Er zal niemand gered worden. Er kan niemand naar de hemel. U niet, jij niet, ik niet, nooit niet. Gemeente, al had je nou één hele kleine mini-zonde gedaan. En die zijn er natuurlijk niet, maar u snapt wel hoe ik dat bedoel. Al had je nou één kleine mini-zonde gedaan en de Heer Jezus, de Zoon van God, die zou een eeuwigheid lang op zijn knieën voor zijn vader gaan bidden. Wilt u die zonde, die ene kleine mini-zonde van die jongen daar uit Middelharnis toch vergeven? En hij zou dat elke dag bidden en hij zou dat elk jaar bidden, elke dag, eeuwenlang, eeuwen door. Die ene zonde wordt niet vergeven, kan niet vergeven worden. Je ligt verloren, je gaat verloren. Ja, waarom is dat? Ja, omdat die ene kleine mini-zonde zo verschrikkelijk erg is in de ogen van de Heilige God. Omdat God het gezegd had, dat de mens die zondigt, die moet sterven. En het loon op de zonde, dat is de dood. En wij hebben gezondigd, gemeente, en God is rechtvaardig. God is eerlijk en God houdt zijn woord. Hij is zo enorm betrouwbaar. En daarom betekent dat, dat ik moet sterven. De geestelijke dood, de lichamelijke dood, de eeuwige dood. En er zijn er twee opties. Of ik onderga die eeuwige dood en dan kom ik nooit mee klaar. Of de Heere Jezus, die mens werd, Gods Zoon, sterft die eeuwige dood. En hij is er wel mee klaargekomen. Er moet dus betaald worden. En dat kan alleen zo. En als ik dat moet doen, als u dat moet doen, gemeente, dan is het verloren. Besef je dat? Ook al zal je elke avond 3 uur lang op je knieën liggen. Je wordt er niet gered door. Er moet recht gedaan worden. De eer van God is in het spel. Het woord van de Vader. Wij kunnen niet betalen. En daarom, omdat God geen lust heeft in de dood van de zondaar, geen lust heeft in uw dood, in uw ondergang. Daarom, omdat hij uit eeuwige liefde zich een volk tot het eeuwige leven verkoren heeft. Daarom moet en wil de Heer Jezus niet alleen lijden, verschrikkelijk lijden, maar ook sterven. De eeuwige dood ondergaan aan het kruis. Dat is gruwelijk, gemeente, en het ontroert de Heere Jezus ook. Het raakt hem. Het benauwt hem. Je leest dat in vers 27. Maar het moet. Hij moet als die graankorrel opengescheurd worden. En verloren gaan. En hij wil het. Ondanks dat hij er tegenop zag. Gemeente, die Grieken die vragen naar de Heere Jezus. Hij wilde Jezus wel eens zien. Maar zouden ze hem ook zo begeren, nodig hebben? We weten het uit de Bijbel, dat de prediking van de gekruisigde voor de Grieken een dwaasheid is. 1 Korinthe 1. En voor jou. Voor jou, voor u. Besef je waarom het nodig is dat de Heer Jezus als het tarwegraan in de aarde moest vallen en moest sterven? Dat is omdat u en jij en ik niet kunnen leven zonder zijn dood. Zonder zijn dood kun je niet leven. Zonder zijn dood ligt je verloren, blijf je verloren, ga je verloren. En er zijn geen woorden voor, gemeente, om uit te drukken wat dat is. Daar kun je de meest erge dingen over zeggen. En dan nog moet je zeggen, het is maar dit. Verloren. Omdat je God niet geëerd hebt. Je kunt jezelf niet redden. Op een enkele manier. Er moet recht gedaan worden. Of door u, of door hem. Maar hij heeft betaald. Hij is in de aarde gevallen. Gestorven. Maar heeft hij dat dan ook voor jou gedaan? En voor u? De Heer Jezus heeft niet voor alle mensen betaald. Hoewel zijn betaling wel genoeg is voor alle mensen. Hebben alleen die mensen er wat aan die delen in zijn kruisdood? Die wedergeboren worden, die door het geloof met hem verbonden worden. Met hem gaan leven. Die eerlijk worden voor hem en door de knieën gaan. En die beleiden, heren, dat verdien ik nou. De aarde vallen, sterven en nooit meer boven komen. En dan niet meer zonder hem kunnen. De gemeente, hij wil zo graag voor u betalen. Er is zoveel ruimte in zijn werk, in de dood van de Heer Jezus. Zijn dood brengt veel vrucht. Onnoemelijk veel aan leven. Ja, wat wordt ermee bedoeld, gemeente? Veel vrucht. Dat zijn de schatten van de Heere Jezus. De schatten van het heil. Maar het zijn ook de mensen die tot hem komen. Is dat eerste. De dood van de Heere Jezus opent als het ware de schatkamer van alle zegeningen. Eerst was die deur gesloten. Niemand kon erbij. Maar zijn dood is de sleutel. En nu is die schatkamer dus open, gemeente. Net zoals die pakhuizen in de dagen van Jozef open waren voor al die mensen die kwamen met hun lege zakken. En dan mag je als een arme zondaar leren delen in zijn schatten, in zijn zegening. De Heilige Geest is zo'n schat, gemeente. Die heeft hij verworven door zijn dood, door de dood en opstanding van hem. Daardoor is hij uitgestort, kon hij uitgestort worden. De Geest, je wil leren wie je bent voor God. Dat je eigen kracht niet rechtop kunt staan, niet behouden kunt worden. En dat net als bij dat zaad, dat al jouw eigen mogelijkheden ook moeten sterven. Zodat je leert rusten op Jezus alleen en meer op Jezus alleen. Niet mijn tranen, niet mijn geloven, niet mijn bidden, niet mijn voorbereidingsweek. Hoe nodig dat ook allemaal is. Als weg waarin. De Heer werkt. Maar de grond is Jezus alleen. De schat van de Heilige Geest. Maar ook de vergeving van de zonde is zo'n schat. Het genaderecht op het eeuwige leven is zo'n schat. Het geleid worden als kinderen van het licht door de dood van de Heer Jezus. Door dat sterven van het tarwegraan komt er vrucht, alles wat nodig is om zalig te worden. Dat is in hem, dat is er door hem. En alles wat er nodig is om ook geestelijk levend en levendig te blijven. De schatten die je aan het avondmaal mocht ontvangen. Dus dankzij de dood van de heiland. Dat hij dat leven vernieuwt en verkwikt en het weer opbeurt. Vrucht van het in de aarde vallen en sterven van het tarwegraan. Vrucht van zijn, het is volbracht. En dat wijst dus op de schatten van het heil, die vrucht, maar ook op de zondaren die zalig gemaakt worden, gemeente. De goddeloze mensen. Goddelozen in zichzelf. Ze worden de schat van de bruidegom. De Heer Jezus. Veel vrucht staat er dan ook. In vers 32. Als ik van de aarde zal verhoogd zijn. Aan het kruis zal hangen. Dan zal ik ze allen tot mij trekken. Dat is veel. Allen. Jesaja 53. Als een ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Er komen mensen tot bekering. Mensen gaan gelovig op de Heer Jezus zien. In hem hun heil beschouwen. En straks als de oogster is, gemeente, op de dag van de wederkomst. Dan zal het blijken. Hoeveel vrucht die dood van Christus heeft opgeleverd. Een rijke oogst. Maar dan mag ik u wel dringen, nietwaar. Haast u om uw levenswil, want op de dag van de oogst wordt niet alleen het koren binnengehaald, maar dan zal ook openbaar komen wat onkruid is. Dat zijn de mensen die de Heer Jezus niet lief hebben. Die gaan voor eeuwig verloren. Dat onkruid dat wordt verbrand. Ieder uur. Iedere stap. Brengt ons nader. Bij de dag waarop je voor eeuwig de hemel. Of voor eeuwig de hel binnengaat. Nog is het tijd. Genadetijd. Haast u om uw levenswil. vrucht door de dood van de Heer Jezus. En dan gaan we naar de tweede gemeente. We denken nou over de wet van het tarwegraan. We zagen dat die wet vervuld werd in het leven van de Heer Jezus. Maar hij wordt ook vervuld in het leven van de gelovigen. De vrucht die bestaat in gelovigen en uit gelovigen. Maar wat zijn dat dan voor mensen? Ik las ergens het kruis van Christus. Zorgt voor gekruiste christenen. Dat is het eigenlijk, gekruiste christenen. En dat zijn dan geen mensen die letterlijk aan het kruis hangen. Of gehangen worden, vroeger gebeurde dat. Vandaag de dag helaas ook nog. Dat is verschrikkelijk. Maar gekruiste christenen in de Bijbel, dat zijn mensen die door het geloof met de gekruisigd. Verbonden zijn. En dan kan Paulus het zeggen. Ik ben met Christus gekruisigd. Galaten 2 vers 20. Eens en voorgoed. Toen ik verbonden werd met hem. Maar dat heeft ook een voortdurend aspect. De Heilige Geest die heeft het over een voortdurend gekruisigd worden. Ik bedoel de catechismus, de Heidelbergse catechismus. Heeft het over de afsterving van de oude mens. Nou, dat is een voortdurend gekruisigd worden. Als je door het geloof met de Heer Jezus verbonden mag zijn, dan houdt dat een gekruisigd leven in. Ja, wat moet er nou gekruisigd worden? Nou, twee dingen, gemeente. De wereld. En jijzelf. Dat is Galaten 6. Vers 14. De wereld gekruisigd. Dan ga je anders naar die wereld kijken. En jezelf gekruisigd. Dan ga je ook anders naar jezelf kijken. Nou, daar gaat het over in het vervolg van die tekst. Vers 25, daar kun je het lezen. Die zijn leven lief heeft, zal het zelf verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren. Wat betekent dat? Moet je dan je leven haten? Nou, natuurlijk niet, gemeente. Dat is onbijbels. Je mag dankbaar zijn voor het leven. Van Gods gaven die de Heer geeft, ook genieten. Dat zijn ook zegeningen die je ontvangt dankzij de dood van de Heer Jezus. Ja, dan komt ook het gewone leven in totaal ander licht te staan, nietwaar. Maar haten in de Bijbel, dat heeft een brede betekenis. Dat is alles tussen een beetje liefhebben en een hekel hebben aan, hoort daarbij. Bij dat woord haten. Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Nou, het gaat erom. Wat weegt nou zwaarder? Het geestelijk leven of het natuurlijke leven? De Puritein John Bradford, hij leeft in de 16e eeuw in Engeland, hij schrijft ergens: acht de minst geestelijke zaken groter dan de beste van alle uitwendige zegeningen. Nou, dat is wat. En dat is soms zo'n zinnetje waar je eens over zou moeten mediteren. En natuurlijk, uitwendige zegeningen, nou, die kun je dus ook in die zin als geestelijk zien. Maar toch, hè, acht de minst geestelijke zaken groter dan de beste van alle uitwendige zegeningen. Dat is nogal wat. Toch? De Heer Jezus die benadrukt dat eigenlijk wel vaker in de Bijbel. De gelijkenis van de zaaier, dan waarschuwt hij voor de zorgvuldigheden van deze wereld. En dat is niet de verschrikkelijke dingen van deze wereld. En die bloedrode zonde die je in deze wereld tegenkomt. Maar de zorgvuldigheden van deze wereld, dat zijn Alle bezigheden die je aftrekken van de dingen van de Heer, waar je druk mee kan zijn. In de bergreden, daar klinkt het ook, vergadert u geen schatten op de aarde. We zijn vaak zo horizontaal bezig met het hier en nu. Zonder dat we beseffen dat we op weg zijn naar een eeuwige toekomst. De uiteindelijke bestemming. Gemeente, waar gaat het over? Wat gaat het om in ons leven? Gaat het nou om de reis? Of gaat het nou om de bestemming? Natuurlijk mag je genieten van de dingen die God geeft, maar hoe dan? Als je op vakantie gaat, als je gaat skiën in Oostenrijk of in Zwitserland of waar dan ook, gaat het dan om de autoreis ernaartoe? Of gaat het om het zijn daar? Van de zomer dan trekt u er misschien wel weer op uit met de auto, de caravan mee. En als je dan heel lang moet rijden, dan kan je een overnachtingscamping pakken tussendoor. Dan zet je dan heel je tent op, zet je dan heel je boeltje buiten? Nee toch? Nee, je bent er maar even. Je hebt het er wel goed, je kan misschien even zwemmen daar, een wandelingetje maken, wat eten. Maar 's morgens vroeg ga je weer vroeg op pad, want je moet weer verder. Je bent nog niet op bestemming, je bent nog niet op doorreis. Dat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk. Als je dit leven nou lief hebt boven het leven straks. Het leven lief hebt boven de God van het leven. De gaven boven de gever. Dan zit dat niet goed in je ziel, dan komt het niet goed. En daarom moeten we ervoor oppassen, gemeente. Om alleen maar bezig te zijn met het hier en nu en om daarin op te gaan. En op zo'n manier dat het geestelijke naar de achtergrond verdwijnt. We zijn nog niet op bestemming. Nee. Maar u bent toch wel op weg? Of niet? Weet u trouwens het einddoel al? Waar gaat het om, gemeente? Waar is onze schat? Ken je daar iets van dat Paulus zegt in Filippenzen 3? Dat hij alle dingen schade acht om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Is het leven je Christus geworden? De andere evangelie zegt de Heer Jezus het ook. Meer dan eens. Wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Heel vaak zegt hij dat ook na een lijdensaankondiging. Dat is moeilijk voor ons gemeente. Dat zijn moeilijke dingen voor ons vlees, voor de natuurlijke mens. En daarom helpt de Heer zijn kinderen daarbij. Daarom legt hij soms een kruis op hun schouder. Om ze te leren, hier is het leven niet, het echte leven. Om ze te leren waar het nou echt om gaat. Wat nou echt het zwaarste weegt. Komt er zorg en moeite. En waarom, Heer? Kan het dan niet anders? Zorgen in het leven van mensen waar je je zo aan verbonden weet? Nou, dat doet de Heer nou bij al zijn kinderen. In verschillende maten. En op verschillende tijdstippen. Jozef. Verkocht, gevangenis, Abraham, tientallen jaren wachten op de vervulling van de belofte. Mozes, die was een prins, maar werd schaapherder in de woestijn. David moest vluchten voor Absalom, voor Saul, Daniel naar Babel gevoerd, om maar te leren het vaderland is hier niet. Het vaderland is boven. Weet u dat? Tarwegraan moet sterven. En zo moeten ook wij onze liefde voor de wereld en voor haar genoegens, haar rijkdom en haar eer willen begraven. Doen we dat niet, dan zullen we het leven verliezen. Er staat hetzelfde woord verliezen als in Johannes 3 vers 16. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Dan zullen we het leven verliezen, verderven, verloren gaan. Aangrijpend, gemeente. Als je het leven hier meer lief hebt dan de Heer Jezus. Gemeente, beter arm op weg naar de hemel, dan rijk op weg naar de hel. Beter arm en gebrekkig en lijdend naar de Heere toeleven. Dan gezond en sterk bij de Heere vandaan. Wat baat het de mens als heel de wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Als je miljoenen wint in de loterij of op welke manier dan ook binnenhaalt. Schade leidt aan je ziel, wat heb je eraan? Als je gewaardeerd mens bent. En iedereen vindt je leuk en aardig. En je kent de Heer Jezus niet. Weet u, wat vindt u van de opvoedkunde van de Heer? Kan het niet anders. Kan het echt niet anders. Vaak niet, gemeente. Vroeger zeiden ze wel eens toch, er moet gewicht aan de klok hangen. Anders loopt de klok niet. En dat is ook nodig dan in het geloofsleven, beproeving. Opdat Christus centraal zou staan, meer en meer. Opdat je het leven in hem zou zoeken. Oh nee, dat kruis is niet aantrekkelijk, niet aanlokkelijk. Je hoeft er niet naar te verlangen. En maar kunnen Gods wegen onbegrepen zijn? Misschien zit er wel iemand in de kerk. Ik weet het zeker. Of je luistert mee. Ja, er moet gewicht aan de klok hangen. Maar waarom moet er aan mijn klokje nou zoveel gewicht hangen? Ik ben maar een klein klokje. En dat gewicht dat er aan mij gehangen wordt, dat is toch veel te zwaar. Waarom? Ik weet het niet, gemeente. Waarom hij dat bij de een zo doet en bij de ander weer anders. Maar ik weet wel dat hij de Heere is, de Heiland. En dat hij het goede niet onthouden zal, zelfs niet in de dood, in oprechtheid voor hem leven. En dat hij juist ook in de moeilijke momenten, dat het toch ook gouden momenten kunnen worden. Als je mag ervaren dat hij er is. Dan gaat het ook over in vers 26. Dan gaat het nog meer over dat andere aspect van het kruisdragen. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Niet jezelf. Niet je eigen gedachten. Zoals jij de weg had uitgestippeld. Zoals jij het voor je zag en ziet. Die volgen mij. Een gemeente, daar moet er een streep door. Ik. Als iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is kruisdragen, hè? Kruisdragen in de Bijbel, dat is niet dat je een kruis krijgt in de zin van dan krijg je iets moeilijks in je leven. Dat gebruikt de Heer wel. Maar kruisdragen, dat betekent dat er een streep door je ik gaat. Volgens mij was dominee Westerink die het in dat boekje zo uitlegde. De letter I van ik in het Engels. Moet een streep door, niet ik. En dan krijg je een kruis. En zo achter de Heer Jezus aan. Niet ik, Maar hij, wat wilt u dat ik doen zal? Moeilijk gemeente, maar ook zo rijk, hè? Dat eigen ik is een vijand van genade, een vijand van volgen, een vijand van het eren van God boven alles. Dat eigen ik wil zelf bepalen, zelf regelen, zelf beslissen. Dat eigen ik, dat wil geëerd worden, dat wil gestreeld worden. Ja, ik ben zo'n serieuze jongen, zo'n kerkelijk actief meisje, dominee, die preekte. Dat was een mooie preek, man. Gemeente, dat moet er nu allemaal aan. We kunnen er soms zo van genieten. Natuurlijk heeft een mens waardering nodig in een bepaald opzicht. Maar we zijn zo vatbaar voor het onteren van de Heere daarin. Wat vinden ze van mij? Hoe doe ik het? En dan draait het niet meer om Christus, maar om mijn ik. Weet je waaraan je het ook kunt herkennen? Dat jouw ik nog een te grote plek inneemt. Als je heel veel bezig bent met het bekritiseren van andere mensen. Met de zwakheden en fouten van andere mensen. Als je roddelt over anderen. In de kerk. Bewijs dat jouw ik nog geen knak gekregen heeft. Of ineens die strijd tegen de zonde. Slap bent. Dan groet je ik ook ten koste van Christus. De Heer Jezus zegt, zo iemand mij dient, die volgen mij. En bij dat volgen word ik steeds kleiner. Bij dat volgen word ik steeds minder belangrijk. En hij steeds belangrijker. Niet mijn wil, maar zijn wil. Niet mijn eer, maar zijn eer. Niet mijn geluk, maar zijn glorie. Niet mijn leven, maar zijn leven. En wie ik nou het echte leven vinden mag. En inderdaad gebruikt de Heer het dan soms een kruis. Om dat kruis van de zelfverloochening te leren en te dragen. En opdat in die weg het kruis van de Heer Jezus, meer en meer betekenis mag krijgen. Meer en meer mag schitteren voor je. Zo wil de Heer je losweken. Van alles wat Christus niet is. En niet is tot zijn eer. Zodat je alles in hem zou vinden. Mag uw naam maar eer ontvangen. Het gaat ons slecht of het gaat ons goed. Dit alleen is ons verlangen. Trouwe Vader. Wat gij doet. Losgeweekt. Van jezelf. Verbonden aan hem. Wilt u dat? Dat is genade, gemeente. Want ik wil dat niet van mezelf. Ik wil niet de minste zijn in een conflict. U wel? Wilt u de minste zijn in een conflict? Ik niet, gemeente. Wat een genade als de Heer in je leven gaat werken. Dan ga je dat wel willen. Als ik een graankorrel moet zijn, nou laat me dan maar een graankorrel zijn die ineens scheut omhoog groeit. En dat wil ik. Maar dat kan niet, gemeente. Ieder die aan de tafel zat vanmorgen, die moet hem volgen. Niet als water dat van de helling naar beneden stroomt, zo om de heuvels heen, via de gemakkelijkste weg. Nee, hem volgen waar hij gaat. Sterven. Aan onszelf. En dan heb je elke keer de geest van God nodig, gemeente. Ook na ontvangen genade. Maar is hij het dan niet waard, de Heer Jezus? Die koning op wiens lippen genade is uitgestort. Zijn naam moet toch eeuwig eer ontvangen? En als je nou niet aan die tafel zat vanmorgen. Waarom was dat? Dat lag toch niet aan de Heere? Of wel? Maar dan wordt u ook genodigd vanavond om toch achter deze koning aan te gaan. De gang naar de tafel kan voor je beleving te stijl zijn. Daar hoor je niet. Zo meen je. Maar mag ik dan vragen? Kun je bij de Heer Jezus wegblijven? En wordt Hij er niet mee geëerd? Juist ook wanneer die zwakken, die kleinen, die armen, die zoveel bezwaren hebben, die zoveel zonden zien, die zoveel dorheid en lauwheid bij zichzelf merken, dood zijn, de schuchteren. Zal Hij er niet mee geëerd worden? Als ze zijn dood verkondigen. En als ze dat niet gedaan hebben vanmorgen. Als ze dan nochtans, vanaf nu, achter Hem zouden aangaan. Hoe dan ook, gemeente, de Heere nodigt u. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Dat is heel ruim gesteld. Iemand, wie jij ook maar is, Griek of Jood, het maakt niet uit. En het is de moeite waard, gemeente. Als de graankorrel in de aarde valt en sterft, er komt vrucht. En zo heeft ook dat volgen van de Heere Jezus vrucht. Want wat staat er? Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Hoort u? Waar Jezus is, daar is zijn volgeling ook. Ja, kijk eens wat voor weg hij gaat. Een weg van smaad en hoon. Volgen. Jawel. Maar hij is zijn kerk erin volgegaan. En is dat dan niet tot troost? En hij is de overste leidsman en voleinder van het geloof. En het einde van zo'n volgeling, zal dat niet vrede zijn? Om te zien op hem. Als je niet van die zonde afkomt. Hij stierf om voor die zonde te betalen. En zie op hem als je ik zo machtig is. Hij verloochende zichzelf. Totaal om ook die ongerechtigheid van uw eigen ik voor God te bedekken. Opdat zijn zelfverloochening u zou toegerekend worden. Zie op hem als u moet lijden. Hij leed als geen ander. En hij bleef er zo geduldig en volhardend en vertrouwend onder. Hoe geloofde hij? Waar geloofde hij? Ook in dat dal van het lijden. In de diepte en in de moeite, op weg naar de dood, toen hij bang was, bang werd. En toch, voor zijn discipelen werd het een eer om hem daarin ook te volgen. Weet het en beleef het, hij was er eerst. En hij is er ook nu. Al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld, waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En dan geldt waar mijn dienaar is, daar ben ook ik. Ook in de nacht van smart, van strijd en zorgen. Ook in het dal van de schaduw van de dood. Volgen die overste leidsman en voleinder van het geloof. Ook hij is er. Kent het pad van beproeving, van de verachting en van de minachting door mensen. En weet gemeente, één plek is er, één plek waar je hem niet hoeft te volgen. Dat is aan het kruis, waar hij verlaten werd door zijn vader, opdat zijn volgelingen nimmer meer van God verlaten zouden worden. En zelfs niet in het graf, gemeente. Want als zijn volgelingen dan begraven worden nadat ze gestorven zijn, dan geldt ook voor hen de wet van het tarwegraan, dankzij de opstanding van Christus. Ze worden gezaaid in oneer, maar ze worden opgewekt in heerlijkheid. Hij is ook daar, waar die dienaar ligt. En straks wordt het loon uitbetaald. Zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Dan heb je misschien geen eer in dit leven. Maar waarom zou je het willen, gemeente? Je gaat er alleen maar de lucht mee in. Het is ten koste van de eer van Christus. De Vader zal je eren. Het oog van de Vader zal je leiden. Het oor van de Vader zal je horen. Zijn hand zal je beschermen. Zijn hart zal je insluiten en liefhebben. Zijn geest zal je leidsman wezen onderweg. Zijn engelen je beschermers. En straks klinkt het voor het oog en voor het oor van de engelen. En voor het oog en oor van alle mensen. Ook die mensen die je nou misschien wel met de nek aankijken. Kom in, gezegenden van mijn Vader. Beërf het koninkrijk. De Vader zal hem eren. Waarom? Genade alleen. Omdat we leven zagen. Leven vonden. Niet in onszelf. Maar in de Heer Jezus. In zijn dood. En hem leerde volgen. Met vallen en opstaan. We ons door hem lieten oprapen. Steeds weer opnieuw. Hier is het nog een leven van sterven. Maar dan is dat voorbij. De Vader zal hem eren. Amen. zullen we danken en bidden. Heren, aan het einde van deze twee diensten naderen we tot u. Om uw naam te danken. Dat u, o grote koning, tot ons kwam. Als heiland. Nederig. Bereikbaar. Gewillig. Heren, mag er vrucht zijn. En vrucht komen. Misschien, heren, zijn er wel zaadjes die nog wachten om ontkiemd te worden in het midden van de gemeente, in de harten van ouderen, jongeren, mannen, vrouwen. O, wilt u werken, o Heilige Geest. En gaat u mee, ook als we het strijdperk van het leven weer ingaan. Heere, wilt u ons tot een schild zijn in dat strijdperk. En dat we het mogen ervaren, onze koning is van Israëls God gegeven. We bidden u, Heere, voor diegenen die een moeilijke periode meemaken. Diegenen die misschien zeggen, was het maar een periode. Want het duurt al zo lang. Dat gewicht aan dat klokje van mijn leven is zo zwaar. Heren, wilt u ze opzoeken. En vrede geven. En heren, zoudt u te midden van dat alles ook verlichting willen schenken. Maar mogen we ook in de moeilijke perioden het goud van uw genade leren waarderen en leren koesteren. De Heer Jezus leren omhelzen. Vergeeft u genadig onze zonden. Wilt u ons woensdag weer samenbrengen in uw huis op de jaarlijkse biddag. Wees ook dan in ons midden, gedenkt u de broeders, heren, die kandidaat staan voor het ambt, leid ook hen. En denk aan onze gemeente. Ja, heren, wij vragen het. In de wegneming van onze zonde, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 17, vers 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, omdat mijn voet niet uit zou glijden. En we zingen ook het vierde vers, maak uw weldaan wonderbaar. Ik stel voor dat we die psalm ook staande gaan zingen. Thank you. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.